Jongelui, en daar bedoel ik vanavond iedereen mee. Het zal vanavond niet zo zijn dat jullie uit de kerk komen en je zegt, we werden als jeugd eigenlijk niet aangesproken. Ik spreek jullie in het bijzonder aan. Het is een jongerendienst. En ik ben heel blij dat we met zoveel jongeren en ook zoveel ouderen hier zijn. De Heere zegt tegen ons dat wij het koninkrijk van God niet zullen ingaan als we worden als een kindeke, een kindje. Dus dan moeten we met z'n allen, zoals we hier zijn, nog wel een heel eind minder worden. En ik hoop dat de Heere ons dat met elkaar geeft. Ik vind het buitengewoon rijk dat we hier met elkaar zo'n jeugddienst hebben. Ik heb er echt naar uitgekeken, jongelui. Dank voor de uitnodiging. Dat ik hier voor jullie mag voorgaan. En ik hoop en bid, zoals we het straks gedaan hebben, maar dat leeft ook in mijn hart, dat het voor jou tot zegen mag zijn. We hebben samen gelezen het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. Het klinkt misschien wat vreemd, maar eigenlijk is dat zo'n beetje het hele tekstgedeelte. En ik heb één hele merkwaardige tekst, maar als uitgangspunt genomen van de preek. En dat is het laatste vers van dit hoofdstuk. Dat is vers 21. En daar staat, en Daniël bleef, dus in Babel, tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Straks zal blijken dat het dan niet eens meer Babel is. Ik heb als thema boven de preek gezet, wonen in Babel. De preek heeft drie punten. In Babel gebracht, in Babel geleefd en in Babel geleid. Gebracht, het gaat over een groepje jongeren die op de een of andere manier dus in Babel gekomen zijn. Maar het blijkt dat ze er gebracht zijn. Zoals je ook vanavond in de kerk gebracht bent. Je kunt zeggen, ja, ik ben er zelf naartoe gelopen. Ik ben er naartoe gekomen met de auto of op de fiets of wat ook. En ik ben uit Gent gekomen. Nee, de Heere heeft ons hier samen gebracht. In Babel gebracht. In Babel geleefd. Want er verandert nog wel iets voor deze vier jongens. En een heleboel anderen die daarbij geweest zullen zijn, waarvan we de naam niet kennen. En in Babel geleid. Geleid, en dat blijkt alle drie de punten van de preek door, God leidt. Hij leidt je dwars door alles heen. Ja, ook als je jong bent. Vier jongelingen. Vier jongeren. Als je er een beetje in probeert te verdiepen, dan denk ik, Daniël, want daar weten we eigenlijk net iets meer van dan van die andere jongeren, die zal maximaal 16 jaar geweest zijn. Net op de plus 16. En Hanania, Misael en Azaria, die drie vrienden van hem, die zullen wel ongeveer van dezelfde leeftijd geweest zijn. Zullen we het eens zo doen? Reken jezelf er maar bij. Dan komen ze tegelijk voor jou ook wat meer naar voren. Misschien kun je wel gewoon naast ze gaan staan. En dan kijk je misschien vreemd op, want je zegt, ja, maar moet je goed luisteren. We zijn hier in ons rustige en prachtige en nog redelijk behoudende Sliedrecht. Je gaat toch niet beweren dat wij in Babel zijn? Nou, ik wil eigenlijk dat wel beweren. Want we zijn niet in het nieuwe Jeruzalem. We zijn ook niet in het paradijs. Maar we zijn allemaal mensen van deze wereld. Dus dat is wel de insteek, deze preek. Ik ben bij het lezen van Daniël 1. En dat komt eigenlijk om in de periode dat ik zelf in het onderwijs bezig was, is mij gevraagd om, ook toen ik net even gelist was, om eens wat te spreken voor een aantal jongeren, destijds op de Mannix in Dordrecht. Maar ik kom er steeds meer achter dat wij allemaal, wie jij en u dan ook bent, dat we allemaal in Babel wonen. Maar goed, om dicht bij de geschiedenis van het verhaal te blijven, het is inmiddels wel duidelijk geworden als we de Bijbel meegelezen hebben, dat het niet gaat over jongeren die een vakantietrip gaan maken, om eens een kijkje te nemen in een andere cultuur, of eens een periode ergens gaan werken op een ander deel van de wereld. Je kunt voor een aantal maanden naar Australië gaan en je kunt zeggen, dan maak ik daar ook eens de cultuur mee. Of in Amerika of waar dan ook. Nee, het is geen vakantietrip. Maar het is bittere werkelijkheid. Deze jongeren, die zijn gedeporteerd. Weggevoerd. En dan ben je 16, plus 16. En dan komt er een dag dat je gewoon wordt meegenomen. Tegen je wil. Uit je huis. Bij je ouders vandaan en je familie. Uit je stad. Uit Jeruzalem. En je maakt een hele lange, lange reis. En je wordt meegenomen naar een totaal andere cultuur. Wel tempels, maar niet de tempel van God. Weggevoerd. Waarom? Nou, omdat er een conflict is ontstaan met je koning. Koning van jouw land, Joachim. Die zich niet wil onderwerpen aan Nebukadnezar. Die bezig is om de hele wereld te veroveren. Dat was de grote wens van Nebukadnezar, heel de wereld in mijn hand. En die koning, Nebukadnezar, die pikt dat natuurlijk niet van koning Joachim. Weggevoerd. Waarom? Omdat je er goed uitziet. Je hebt geen gebrek. Dat is in de wereld blijkbaar heel erg belangrijk. Je ziet er mooi uit. Je ziet er goed uit. Je hebt geen handicap. Je hebt geen syndroom van Down. Nee, je telt daar niet mee. Maar deze mensen tellen wel mee. Jonge mensen. Waarom nog meer? Omdat je goed verstand hebt gekregen en goed kan studeren. En omdat je nog jong bent, want dan ben je nog goed te hervormen. En omdat je goed kunt omgaan in de hogere stand. Ze kwamen immers uit de cultuur van koningen en edelen, staat er in de Bijbel. En ze zijn dus ook bekwaam om daar te functioneren in een koninklijk paleis. Heel strategisch is dat van Babel. Daar is goed over nagedacht. De toekomst van het land. De jeugd. En hun verstand. Hun wetenschap. Want ze zijn niet dom, die Joden. En zo nemen ze, zo zouden wij het zeggen in onze tijd, de know-how mee naar Babel. Mensen die het weten, jonge mensen, ambitieuze mensen. Jij. Je hebt keuzes gemaakt in je leven. Toch? Daar heb je voor gestudeerd. En de een kan beter studeren dan de andere, maar dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Want we kunnen niet allemaal op een universiteit zitten. Maar je bent gegaan voor je studie, voor je opleiding, voor iets wat je graag wilde. Je wilde iets betekenen voor anderen. Je wilde in het bedrijfsleven, je wilde... En daar ben je mee bezig misschien nog wel. Of misschien ben je al helemaal klaar, afgestudeerd. Of je hebt een baan gevonden, je werkt in de zorg. Stel je eens voor dat al die jongeren hier uit de gemeente... En nou spreek ik wel even naar de ouderen, dat ze allemaal worden weggehaald. Ja, uw kind. Ik wou bijna jij zeggen, maar uw kind. Je zoon, je dochter. Weg. Je kan schreeuwen wat je wil. Maar je kunt ze alleen maar loslaten en laten gaan. Je hebt geen keus. Waarom? Weggevoerd. Er staat nog één reden in de Bijbel en die hebben we ook met elkaar gelezen. Die zie je al in vers 2. Weggevoerd, en ik moet er eigenlijk bij zeggen wel vooral, omdat dit Gods werk is. Kijk nog een keer naar vers 2. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. De hand van de Heere zit erachter. Jongelui. Het is geen zaak alleen maar van een boze koning Nebukadnezar, maar blijkbaar gebeurt dit onder de toestemming van God. Weggevoerd. Waarom? Omdat de maat vol is. Gods volk heeft het verzondigd. Nee, gemeente, het is niet zo... dat nu pas de ellende begint. Wanneer je daar huilend staat na te kijken naar je kind die vertrekt. Het is niet zo dat voor jou de ellende begint op het moment dat je wordt vastgepakt en meegenomen. En dan kun je nog zulke mooie kleren dragen en dan kun je van goede afkomst zijn en dan kun je een heel goed verstand hebben en je kunt goed meekomen. Maar uiteindelijk blijkt dat alles alleen maar te helpen om je weg te voeren naar die andere cultuur. Want daar willen ze je graag hebben. Maar dan willen ze je ook wel graag hebben zoals je daar dan het beste past. Dus dan kun je ook wel op een gedegen opleiding gaan rekenen. Nee, de ellende is al veel eerder begonnen. Die was er al. Want ook van Jojakim... die nota bene een heel godvrezende vader had. Maar van Jojakim staat ook in de Bijbel geschreven dat hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Dwars door alles heen Gods wil. Het is niet te rijmen. Je zou bijna kunnen zeggen, het stikt als het ware van de waaroms. Gods wil. Straf voor koning en volk. Straf voor het tweestammenrijk. Juda, Benjamin. Waaruit toch de grote Davidszoon moet komen. Waar toch de Messias uitgeboren zal worden. Hoe moet het, Heer? En God had dit al voorzegd. Dat komt niet zomaar spontaan in Daniël 1 naar voren. Maar dat had de Heer al gezegd tegen koning Hiskia in Jesaja 39. Toen hij trots geworden was. En toen hij ervoor gekozen heeft. Heel bewust voor gekozen heeft om het volk te tellen. Net zo lang tellen totdat je weet hoe groot je wel niet bent. En toen heeft de Heere gezegd, zie de dagen komen dat al wat in uw huis is en wat uw vaders opgelegd hebben tot een schat tot op deze dag, naar Babel weggevoerd zal worden. Er zal niets overgelaten worden, zegt de Heer. Daartoe zullen van uw zonen, die uit u zullen voortkomen, die gij gewinnen zult, nemen dat zij hovelingen zijn in het paleis van de koning van Babel. Nee, jongeren, ouderen, ellende begint niet bij God, maar het begint bij onszelf. Dat begint in ons gebroken leven, in ons gebroken hart. En dat begint al wel in het paradijs. Daar hebben wij onze rug toegekeerd naar God. Moet je eens over nadenken hoe afschuwelijk dat is. Alleen al die gedachten, alleen de uitdrukking al, met je rug naar God toestaan. Stel je voor dat ik nu de rest van de preek mij om zou draaien, met mijn rug naar je toe zou gaan staan en daar naartoe zou gaan preken. Dat is toch een afschuwelijke vertoning. Dan kun je elkaar dus niet meer in de ogen kijken. Misschien ben jij wel jong en heb je heel veel waaroms. Of misschien zegt u het wel, ik ben al ouder en ik heb ook heel veel waaroms. Misschien zijn er hier ook wel die er iets van weten. Ik ben verlaten van mijn vader en mijn moeder. Dat kan. Daar moeten we binnen onze gemeenten ook niet vreemd van opkijken. Dat kan allerlei inhouden krijgen. Verlaten. De gevolgen van het kwaad zijn voor het opscheppen. En toch, lieve jongeren, God zal zijn volk niet verlaten. Maar hij belooft dat hij zal gedenken aan zijn verbond. Hij heeft het roer van je leven in handen. En hij verlaat niet wat zijn hand begon. Dat zit er dus wel direct aan vast. Jazeker wel. Dat is niet te begrijpen. Dat is niet te verklaren. Dat komt voort uit Gods barmhartigheid. Dat hij in der eeuwigheid aan zijn verbond gedenkt. En daarom, jongelui, ik wil jullie ten eerste meegeven, jullie zijn, als het goed is, de toekomst van de kerk. Dat wil ik met heel veel nadruk tegen je zeggen. Jij bent de toekomst van de kerk. Hier liggen straks jullie verantwoordelijkheden. Dan moeten de plaatsen, links en rechts hier, door jullie worden ingenomen. Dat is echt waar. Die zijn straks hard nodig. Misschien nog wel meer nodig dan in 2018. Durf je het aan de Heere te vragen? Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Ja, maar dan wil ik niet naar... Zal ik het invullen? Dan wil ik niet naar Babel. Die jongens die gaan tegen wil en dank. En van deze vier jongens, dat hebben we al lang gelezen met elkaar. En als het goed is, weet je dat allemaal. En ik zit nu niet op de evangelisatiepost dat ik er nog een hele aantal dingen van moet uitleggen. Maar wij weten allemaal dat deze jongens godvrezende jongens waren. Het waren jongens die de Heere dienden. En waar bleek dat uit? Nou, dat gaat blijken op de manier, vanuit de manier waarop ze geleefd hebben in Babel. Dat is het tweede punt. In Babel geleefd. Want wat doet Babel? Ze zijn aangekomen in Babel, dwars door de tranen heen. Want we moeten dat maar niet verromantiseren. We kunnen er zo over spreken met elkaar dat die jongeren daar dan uiteindelijk dan in Babel komen en dan worden ze geconfronteerd met allerlei heerlijkheden en geweldigheden. Want het is toch wat, als je ineens de kans krijgt om in zo'n cultuur te wonen, nou zo is het echt niet gegaan. Ze zijn erheen gesleept. En zeker als je de Heere dient. En dat deden ze. Ergens in het diepst van hun hart heeft de Heere een keuze gelegd waar ze nooit spijt van zullen krijgen. Maar die komt wel openbaar op het moment dat er nood aan de man is. En als je staat voor ongelooflijke keuzes, en het zijn ongelooflijke keuzes waarvoor ze staan. En dan kom je in Babel aan. En dan word je eigenlijk ook gelijk wel als een soort vorst binnengehaald. Want je wordt echt niet in een kerker gestopt, maar je krijgt een prachtige plaats in het paleis van de koning. En denk erom dat dat een plaats is waar de heerlijkheden voor het opscheppen liggen. Maar daar ligt ook de zonde voor het opscheppen. En dat is ook in het Babel van vandaag zo. Want ik heb al gezegd, we zijn allemaal woonachtig in Babel. En daar hoef je echt niet alleen voor in Gent te zijn, waarvan je zegt van nou, wat is er nog te vinden? Nee, we leven allemaal buiten het paradijs. En we leven in zekere zin allemaal in Babel. Babel. Wat doet Babel met je? Nou, Babel bepaalt uiteindelijk alles. Ze bepalen in Babel wat je weet en wat je eet en ook hoe je heet. Dat hebben we heel duidelijk gezien uit het gedeelte wat we samen gelezen hebben. Vers 5. De koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs van de koning. En wat je weet, dat zien we eigenlijk al in hetzelfde gedeelte in vers 5 staan. Ten einde van dezelve zouden ze staan voor het aangezicht van de koning. En dan mag je al even doorbladeren naar het einde van het hoofdstuk. Vers 18. Ten einde nu van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste van de kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. Ze worden opgeleid. Ze krijgen de ene cursus naar de ander. En ze worden allemaal helemaal verbabyloniseerd. En dan wordt hen ook nog de naam afgenomen. En volgens mij is dat het meest ingrijpende wat iemand in je leven kan doen. Je naam wegnemen. En dan gaat het in dit geval niet erom dat ik het heel erg zou vinden, omdat ik Dirk heet en omdat mijn opa Dirk heet en dat ik naar hem vernoemd ben. Maar dan gaat het erom dat de naam van God heel bewust je dag aan dag is meegegeven. Elke keer als je naam werd genoemd, Daniel. God is mijn rechter. El. God. Hananja. Azaria. Ja, Jehovah. De naam van God in de namen van alle vier deze jongeren. En die naam, die wordt je afgenomen. God verdwijnt uit je naam. En er komt een andere God in de plaats. Belsazar zul jij heten, Daniel. Bel, Nebo, Aku. Drie goden van Babel. En je vindt ze terug in de nieuwe namen die ze krijgen. Belsazar. Sadrach, Mesach en Abednego, Nego en Nebo wordt hij genoemd. Ook een god in Babel. En die draag je dus mee. En dan ben je helemaal Babel geworden. En zo ben je in je studie, ben je op je werk, je bent op een plaats waar de grenzen totaal anders zijn als thuis. En waar de normen die we met elkaar hebben als christenen helemaal zijn verwaterd. En dan voel je allemaal wel aan dat het niet eenvoudig is om jong te zijn in 2018. Ouderen hier in ons midden, dat begrijp je toch zeker wel. Dat het niet makkelijk is voor onze jongeren om jong te zijn in 2018. Alle keuzes die van je worden gevraagd. Jongelui, dat is een heel persoonlijke zaak. En hoe blijkt nu dan, wat ik straks gezegd heb, dat er dus dat deze jongeren, deze groep van vier, dat die de Heere vreesden? Nou, dat komt dan openbaar op het moment dat ze eigenlijk alles kwijt zijn. En dat ze helemaal verbabyloniseerd moeten worden, want ze krijgen een cursus van 3 jaar. In alle wetten en cultuurregels van het Babylonische Rijk. Maar het gaat blijken, omdat de keuze die er kennelijk in hun hart ligt, naar buiten gaat komen. We zijn hier gekomen, gemeente, jongelui, bij het punt waarvan we zien hoe de duivel werkt. En het vreselijke, ontzaglijke van de duivel is dat hij heel veel goed vindt. Hij vindt het prima, hij vindt het uitstekend dat je studeert, dat je werkt, dat je er goed uitziet, dat je goed mee kunt komen, dat je ontwikkelt, dat je een mooie positie krijgt in de maatschappij. Prima. Hij vindt het zelfs nog wel goed dat je in de kerk zit. Maar het wordt dan wel op het randje. Want als het maar godsdienst blijft met een kleine g, heeft hij er geen enkele moeite mee. Eigenlijk vindt hij dat nog wel het fijnste. Wel vroom, maar niet met je hart. Maar wat zien we nu hier? Betekent het dan dat jong zijn in Babel hetzelfde is als reddeloos verloren? Nee, jongelui, nee. Want Nebukadnezar is niet de eerste die beslag legt op de levens van deze jongens. Zullen we dat goed onthouden? Nebukadnezar is niet de eerste. Babel is niet de eerste die komt in jouw leven. Maar de Heere is de duivel en zijn handlanger Nebukadnezar al lang voor geweest. God, de God van zijn verbond, heeft al beslag op hun leven gelegd. En hij heeft hen gevangen genomen. Ja, gevangen genomen in zijn dienst. Heel persoonlijk, de vraag aan jou en ook aan u. Ben je al gevangen genomen door de Heere? Ben je al in zekere zin gedeporteerd uit Babel, terwijl je er nog middenin woont, maar je hart niet? Is dat je leven, jongelui? Is dat je leven? Is dat nu je leven waar je zo naar verlangt, dat je dwars door alles heen je mag voornemen: Heere, ik geloof dat u mij op deze plaats, in deze cultuur, in deze maatschappij, in deze tijd hebt gezet. U. En dat ik nu de taak heb gekregen om te werken, om te studeren, om te leven in een maatschappij die zich steeds meer en meer tegen u verzet. Maar Heere, en dan heb je het, hè? Maar Heere, laat me dan alstublieft toch niet doodlopen in Babel. Maar houd u mijn handen vast. En geleid mij. Als een kind. Als een kind. Nu zijn we er weer, hè? Ouderen. U, jij ook, die de Heere vreest. Worden als een kind. Het kleine kind wat door de Heere Jezus, zo mag je het volgens mij lezen, op zijn arm neemt. Hij zet het in het midden van die discipelen. En hij zegt, zo moet je worden. Dan kun je het koninkrijk van God ingaan. En wat voor consequenties heeft dat dan in je leven? Nou, in Babel moet je eerlijk zijn. Nou, dat is soms heel makkelijk. Je kunt heel veel ja zeggen en je kunt heel veel nee zeggen en er is geen vuiltje aan de lucht. Maar als het er nu op aankomt en als er dan dingen worden voorgeschoteld waarvan je zegt, ja, maar dat kan absoluut niet. En dat nam Daniël zich voor, hebben we gelezen in vers 8. Daniël nu nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met het eten van de koning. En ook niet met zijn wijn. Want dat zou hem verontreinigen. Want dat was als het ware doortrokken van de afgodendienst. En dat zal ik niet doen. Dat heeft Daniël zich voorgenomen. Dat heeft hij zich al voorgenomen voordat hij de eerste keer ging eten. Dan is er een absolute grens bereikt. Ze kunnen me vrijheid ontnemen. Ze kunnen mijn naam ontnemen. Ze kunnen mij volstoppen met alles en nog wat ik moet leren van Babel. Maar ik wil niet tegen de wet van de Heere ingaan. En dan krijg je het moeilijk in Babel, jongelui. Dan kom je op kruispunten te staan. Nou, dat wil je niet weten. Want het kan best een hele tijd goed gaan, maar er komt een moment. En dan kun je het echt niet zonder de Heer. Dan kun je echt niet staande blijven. Daarom is het zo noodzakelijk dat de Heer die keuze vanavond, en als dat al gebeurd is, vanavond opnieuw in je hart legt en bevestigt. Hetzelfde als wat Jozua zei. Aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Dient dan heden. Jullie, dient dan heden wie je dienen zult. Daar ben je bij. En ik weet dat is genade van de Heere. Ja, maar de Heere, dat hebben we toch net al gelezen. En net al gezien dat de Heere al veel eerder beslag op je leven genomen hebt. Dat heeft de Heer al gedaan toen je gedoopt werd, jongelui. Toen heeft hij gezegd, ik doop jou in mijn naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo hebben wij samen een verbond. En ik, zegt de Heere, denk daaraan tot in eeuwigheid. En als je je daarvan bewust bent, ja, dan moet je sommige dingen niet doen. En dan moet je sommige dingen laten, of juist wel doen. Waarom? Nou, omdat je je bewust mag zijn van datgene wat de Heere gezegd heeft en wat hij elke zondag ook hier in Sliedrecht tegen je zegt. En wat een wonder is het, hè, als we dan het hebben over Babel, dat wij dat nou elke keer nog weer meekrijgen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypte, ja ook Babel, uitgeleid hebt. Wat een woord, jongelui. In Babel ja zeggen, in Babel nee zeggen. En dan komt de confrontatie. En wat doen Daniël en zijn vrienden dan? Nou, je zou denk ik zo kunnen zeggen. Zij stellen de macht van Babel op de proef. De macht van Babel op de proef gesteld. Ja, zo zul je daar dan toch mee moeten omgaan. Om te zeggen, dan zullen we zien wie er nu sterker is. De Heer of Babel. Zou je durven? De macht van Babel op de proef stellen. Kijk, en daar is geloof voor nodig. Maar er is ook geloof voor nodig om eens een keer iets te spreken bij je collega's. Of bij je medeleerlingen. Er is geloof voor nodig om als enige een keer nee te zeggen, terwijl de rest allemaal ja zegt. En er is een bedrijfsuitje en je zegt ja, ik kan daar gewoon niet naartoe. En ik zal het ook niet doen, Heer. Of je zegt, ik ga er wel naartoe. Maar, als ik zie dat, of als ik hoor dat, dan ben ik echt weg. Dat zijn keuzes. En dan stel je Babel op de proef. En dan laat God het zien. Wat dan? Nou, daar zijn we mee begonnen. Het was het eerste in de kerk waar je zelf je mond mocht open doen. God de Heer regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Hoger kan niet. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Gemeente, jongelui, leven in Babel vraagt een duidelijke keuze. Nee, je kunt de wereld niet uit. Je kunt het Babel van vandaag niet uit. Zo is het niet. Je mag je niet terugtrekken uit het leven. Je mag niet in een klooster je verstoppen. Maar je hebt je taak te verstaan in deze tijd, anno 2018. Wees daar trouw in. Trouw. Dat is verbondenheid. Dat is trouw aan datgene wat de Heer je opdraagt. Dat is trouw. Trouw te zijn aan Gods dienst. En dan heb ik het niet over allerlei eigenaardigheden die wij ons in onze cultuur ook eigen kunnen maken. En die het voor jongeren juist vaak heel moeilijk maken in keuzes die je moet maken in deze tijd. Maar dan heb ik het over de zaken van het hart. Waar het werkelijk om gaat. Dat betekent dus ook dat je ja moet zeggen. En wanneer moet je ja zeggen? Nou, je moet ja zeggen wanneer het de dienst van God aangaat. Dat je dan ook jezelf er eens voor over mag hebben. En dat is een zaak van gebed en dat is een zaak van strijd, dat weet ik. Maar dat je soms toch mag zeggen, ja, Heere, ja. Ook als Jeruzalem heel ver weg is. En als er zoveel waaroms in je leven komen, dat je zegt van wat moet ik nou uiteindelijk hier doen? En waarom heeft u me nou hier gesteld? En waarom heb ik nou ook niet een baan ergens in het reformatorisch onderwijs of bedrijfsleven waar het allemaal veel gemakkelijker is of lijkt? Trouw. Biddend zoeken. En zoekend kloppen. En kloppen blijven. Zoeken. Kloppen. Kloppen aan de deur. Heere. Help mij. Bidden. Heere. Help mij. Zoeken. Heere. Help mij. En de jongens die studeren hard. Ze leren alles wat Babel hen opdraagt. Ze weten het allemaal. En ze krijgen een enorme hoeveelheid bagage mee. En hoe krijgen ze dat? Omdat de Heere hen daarin helpt. Ze staan er niet alleen voor, maar de Heere, die helpt hen. En zo kun je je werk doen in de maatschappij, in de cultuur van vandaag. En op die manier kun je dan die opleiding doen, die 3 jaar gaat duren. Maar ik zeg nee tegen het eten. En dan kan de Heere wonderlijke dingen doen zoals hij dat doet door middel van die Melzer. En dan moeten we maar niet zeggen, ja, het is toch eigenlijk ook onvoorstelbaar dat die jongens dan met water en brood, want zo lees ik het dan ongeveer, dat die dan er nog veel beter uitzien dan die jongeren die allemaal de spijzen van die koning eten, dat verontreinigde eten. Want heeft de Heere zelf ons niet leren bidden, gemeente, geef ons heden ons dagelijks brood. En als dat nou hetgene is wat door de Heere wordt gezegend. Misschien ook wel een punt als je jong bent. Dat jouw vriend veel meer verdient dan jij. En dat je als jong stel gaat toeleven naar het aanschaffen van een huis. En je ziet dat het huis van je vrienden er wel 10 keer zo goed uitziet dan dat van jou. Nee, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan zit je daar. In die eetzaal, in een apart hoekje. Niemand mocht dat natuurlijk zien. En de rest is aan het dineren. En jij zit daar dan. Met iets van het gezaaide te eten. Misschien een bord havermout of iets dergelijks. En water. En dat hoort dus allemaal bij het dienen van God, gemeente. En de Heere staat erboven. Ook in jouw leven. Het leven van vandaag. En zo worden ze door de Heere geholpen. Door de onmogelijkheden heen. En zo zijn ze in Babel geleid. Dat was ons 3e punt, maar daar zaten we uiteindelijk al middenin. En dan volgt... En dan zien we dat gewoon in deze geschiedenis nog een keer naar voren komen. In vers 18, het eindexamen. Het eindexamen van een 3-jarige opleiding. Waarin ze worden onderwezen. In alles wat Babel is. En dat houdt mij bezig, jongelui. Ook voor jullie vandaag. Je wordt echt bezig gehouden door Babel. Ook het Babel van vandaag. Je wordt in de wereld van vandaag. Word je bezig gehouden met allerlei zaken die je worden opgedrongen. Ik weet dat het zelfs een flauw voorbeeld is om alleen het woord evolutionisme te noemen. Maar ik doe het wel. Want je wordt er als het ware zo mee volgestopt. En van welke kant het dan komt, dat maakt me nog niet eens dan al te veel uit. Maar je wordt ermee volgestopt, zodat je vooral maar... En je moet het weten. En is het erg dat je het weet? Nou nee, op zich niet. Het is op zich voor Daniel en zijn vrienden een zegen geworden in hun bestaan daar. Dat ze zoveel wisten van Babel. Je moet thuis zijn in de wereld van vandaag. Ja, maar niet in de zonde. Kijk, en daar ligt het verschil. En dan hebben ze dat allemaal tot zich genomen en ze zijn daarin bekwaam gemaakt. En dan moeten ze eindexamen doen ten einde nu, vers 18, van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen. Zo bracht hen de overste van de kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. Nou, dan sta je daar toch met trillende knieën. Dan kom je voor een despoot als Nebukadnezar en dan moet je daar ineens voor hem gaan staan. En dan worden er allemaal moeilijke vragen gesteld. Want dan is het je eindexamen. En dan was het echt niet zo mild als bij ons. Van joh, probeer het nog een keer. Maar het kon je leven kosten. Hè? Want in zo'n cultuur leefde je daar. En de koning sprak met hen. Doch staat er dan, er werd uit hen allen niemand gevonden. zoals Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Lees je de namen? Dat zijn hun Hebreeuwse namen. Ja, zo wil de Heilige Geest het opgeschreven hebben in Daniel 1. Mijn naam en jouw naam. Zo wil ik je kennen. Zo wil ik je dienen. Zo zal mijn naam klinken, ook in Babel. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaren en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. Cum laude geslaagd. Belsasar. Cum laude geslaagd. Sadrach, Mesach en Abednego, met lof, geslaagd in Babel. En in je hart gaat het klinken. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. En dat is dan het diepste. Dat is hetgeen wat je het meest verwondert. En zo kun je jong zijn, jongelui, 2018. Jong zijn. Ik ben blij voor je dat je jong bent. En ik hoop dat je van de jonge dagen, dat je daar ook van mag genieten. Maar laat het wel een zaak zijn in je leven. Of het met of zonder de Heer is. Of heb je die keuze al mogen maken? Misschien heb je er nog nooit met iemand over gesproken. Dat is ook niet het belangrijkste. Ik hoop wel dat je daar dan met de Heer over gesproken hebt. Want dat wil Hij vandaag wel aan je hart leggen. Wie je dan ook bent. Of je hiervoor in zit, of dat je als jonger wat verder naar achteren bent gaan zitten. Want Hij weet je te vinden vandaag. Hij komt tot jou. Met zijn woord. En hij spreekt tot je. En hij zegt, kom dan toch tot mij. En dan is er nog 1 vers. En daar wil ik mee eindigen. Dat is ook het laatste vers van dit hoofdstuk. Dus eigenlijk had daar dan de preek over moeten gaan. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. En als je dan je Bijbel goed leest, dan kom je tot de ontdekking dat als Daniel blijft tot het eerste jaar van de koning Kores toe, dat hij dan ongeveer 80 jaar is. Waarom, vraag je je af, waarom staat het dan hier? Dan gaat het over een tijd waarin er een bijzonder verdrag wordt gesloten met Kores. En Kores, dat is helemaal niet iemand meer van het Babylonische Rijk, want dat is dan al lang vergaan en is ten onder gegaan. Maar dan zitten we al lang in de tijd van de Meden en van de Perzen. En dan is daar die koning Kores. En dan is dat het jaar van de koning, van het verdrag van de koning Kores. En dan zou je zeggen, dat hoort dan toch uiteindelijk helemaal aan het einde van hoofdstuk 6, waarin het historisch deel van het Bijbelboek Daniel wordt afgesloten. Ja, maar daar staat het ook. Maar de Heeren willen dus ons laten zien, als een extra onderstreping, dat het hier in vers 21 ook al staat. En Daniel, en dan gaat het toch alleen over Daniel, die bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Dat wil de Heilige Geest ons toch wel laten lezen vanavond. En dat wil de Heilige Geest ons ook nog even aan het hart leggen voordat we straks naar huis gaan. Want het staat hier alvast, zodat we het zeker niet zullen vergeten. Wat vergeten? Nou, dat de Heere, de Almachtige God, de God van zijn verbond, dat Hij de getrouwe is en blijft. Want de Heer wordt ons al gewezen op het einde van de ballingschap. En Daniël 1 gaat nog helemaal over het begin. Maar de Heer wil ons meegeven in vers 21 dat we zullen zien dat God een God is van trouw. En dat God de God is die begint, maar die ook eindigt. En dat hij tot in eeuwigheid aan zijn verbond gedenkt. En dan blijkt Daniël nog steeds daar te zijn. En dan is het dus uiteindelijk geen Babel meer, dan is het inmiddels het rijk van de Meden en de Perzen. En dan is de werkgever van Daniël het Persische Rijk. En zo wordt Daniël dus heel zijn leven lang door de Heere geholpen. Dwars door de culturen, dwars door de talen, door de ontwikkelingen, door de enorme opgang en de enorme verzinking van het ene rijk en de opkomst weer van het volgende rijk. En Daniël blijft getrouw op zijn post. Want de Heere wil hem daar dus duidelijk hebben. En hoe het verder met Daniël dan nagegaat is, dat weten we niet. Maar één ding weten we wel heel zeker zelfs, dat de Heere heel zijn leven met hem is. En dan hoor ik de woorden van de Heere Jezus. En dan zegt de Heere Jezus: jongelui, tegen jullie, vanavond. En ook tegen iedereen die hier vanavond is. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld. En zo mogen we uit de profeet Daniël lezen. En hij mag Gods profeet zijn. En in het tweede helft van, of het is een groter deel zelfs, van het boek Daniël, dan zien we dat Daniël gebruikt wordt om ons dit evangelie te geven. En om deze profetieën tot ons te nemen, die hij van God vandaan mocht zien. Profeteren over de mensenzoon. De Christus die komen zal. Maar zelfs mag zien over de eeuwen heen. In de eeuwige heerlijkheid. Het is alsof je de Heere Jezus hoort in Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar, jongelui, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Twee machten. De vorst van de duisternis. Babel. En de koning van het licht. Jezus. De eerste verliest. En al gaat het dan door het vuur en door de leeuwenkuil heen. Maar God de Heere regeert. Want God houdt zijn woord door de wereldgeschiedenissen heen. Denk erom, jongelui, Babel is nog even wreed. En de duivel heeft nog steeds zijn handlangers. En hij heeft nog steeds mensen in zijn dienst. En toch, thema van de preek, wonen in Babel. Toch kun je in Babel wonen, een leven lang. En waarom? Waarom kun je in Babel wonen? Nou, als het met de Heere is. Ja, maar dat vind ik zo moeilijk, Heere. En om die reden schrijft de Heere Jezus zelf een brief. En van die brief geef ik maar één regel mee. Jezus zegt: ik weet waar je woont. waar de troon des Satans is. Lieve jongeren en ouderen. Hij weet het. Hij weet precies. Van alles af. Heel je ontwikkeling. Heel je leven. Alle vragen. Gebrokenheid. Blijde dagen. Waarin je het goede mag zien. Goed nieuws wat je mag krijgen. Als je een kindje mag verwachten. Als je straks gaat trouwen. Of als de Heere geeft dat je alleen zult blijven. Als je hier in de omgeving werk gaat vinden, of al hebt. Of je wordt straks uitgezonden naar een heel moeilijk gebied. Ik weet waar je woont. Waar de troon des Satans is, jawel. Maar de Heer heeft gezegd, ik ben met u. En hij geeft een rijke belofte voor jongeren op de Pinksterdag. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters. Hoor je het, ouderen? Hoor je het, jongelui? Ze zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En u die al op leeftijd bent, ouden zullen dromen dromen. Want God is een toevlucht voor de zijnen. Dat zong Luther, die midden in Babel geleefd heeft. En hij wist het. En hij zingt ervan. Ein feste Burg ist unser Gott. Een vaste burcht is onze God. Ja, en dan kun je in Babel wonen. Ook in Babel. Amen.